Ja, hartelijk welkom. Fijn dat u vanavond hier bent en dat we samen de Heer mogen loven en prijzen in de liederen die we zo samen zingen. Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij u van eeuwigheid. Misschien zijn de omstandigheden niet altijd ernaar dat er direct reden is tot grote blijdschap. Soms kan het heel afwisselend zijn. Als we nu naar buiten kijken, dan straalt het zonnetje. Onderweg werden we in één keer geconfronteerd met een stortbui en we konden geen hand voor ogen meer zien. En zo kan het ook in het leven zijn. Maar dat we het zo mogen ervaren, dat zijn vreugde, dat de vreugde in het kennen van hem ons leven mag beheersen en dat ons dat mag vasthouden, die sterke rots waarop we mogen staan. Zullen we ook de rest van deze coupletten van dit prachtige lied zo met elkaar zingen. In de harmonie der sferen klinkt een loflied u gewijd. Wil ons van uw vreugde geven, hef ons op tot u omhoog. Gij hier zijt ons hoogst verlangen. Onze hulp en onze verwachting is daarom in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer. In en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Met uw plaats. Het volgende lied dat we samen willen zingen, dat is lied 379 uit Opwekking. Heerlijk is uw naam, hoog verheven en vol van kracht. Heilig Lam van God, dat de zonde der wereld droeg. Heilig Lam van God, waardig bent u, Heer. Alle macht en heerlijkheid, alle lof en eer aan de Heer Jezus. Laten we het met ons hele hart zo met elkaar zingen. Heer Jezus Christus, heilig Lam van God. We komen tot u in diepe dankbaarheid en tegelijkertijd met volle vrijmoedigheid. Volle vrijmoedigheid voor de troon van de genade van God. En we danken u zo dat we deze weg mogen gaan omdat u die weg voor ons hebt bereid aan het kruis van Golgotha. Heilig Lam van God, u droeg al mijn zonden weg. Aan Golgotha's kruis. Heer, wat een rijkdom. Alle macht en heerlijkheid komt u toe. Heer, we hebben u lief. En dank u dat we dat kunnen zeggen. Omdat u ons eerst hebt lief gehad. We danken u voor uw genade. Voor uw nabijheid. Dat u nog dichterbij bent gekomen dan toen u met uw discipelen over deze aarde wandelde. Dichtbij gekomen door uw geest die in ons woont. En Heer, zo willen we aan het begin van deze dienst willen we onze afhankelijkheid uitspreken naar u toe. Heer, we leggen alles zo in uw hand en we bidden om de leiding van uw geest in de liederen die we zingen. Dat ze weer tot vernieuwing in ons hart mogen indalen in het besef van wat we zingen. De grootheid van uw naam. Heer, we danken u dat we uw woord hebben ontvangen en dat u spreekt ook vandaag. Heer, wilt u zo onze harten aanraken. U weet wat ons bezighoudt, u weet waar we mee bezig zijn en wat ons hart vervult. Ik bid u zo, Heer, dat we deze avond, dit moment zo met elkaar mogen beleven als een heel bijzonder moment met u. Heer, spreek zo, Heer, door uw heilig woord. Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon, vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn. En zo komen wij tot u met heilig ontzag. We hebben zo'n verlangen, Heer, dat u deze avond zult spreken. Heer, bouw uw gemeente zo ook aan deze plaats. Dat alles in deze dienst mag zijn, tot eer en tot glorie van uw naam. Heer, er zijn net ook namen genoemd van broeders en zusters die het moeilijk hebben, die door omstandigheden, door ouderdom of door ziekte hier vanavond niet kunnen zijn. Heer, misschien zijn ze in de gelegenheid om vanavond ook mee te luisteren met deze dienst. Wilt u hen bemoedigen? Wilt u hen vertroosten en kracht geven? Dat ook zij een heel bijzonder moment mogen hebben en mogen ervaren dat u spreekt. Heer, wees u zo in ons midden. Heer, we strekken ons uit naar u. En dank u wel, Heer, als we tot u naderen, dat u tot ons nadert. En dat we zo in gemeenschap met u mogen uitzien naar wat u gaat doen. Heer, dank u wel dat we zo elkaar voor uw troon mogen brengen. Nogmaals vragen we u, kom tot uw doel, Heer. Spreek door uw woord. Dat vragen we uit genade in die machtige naam, in die heerlijke naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Lied 245, hier in uw heiligdom, dicht bij de troon, vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn. En misschien gaat er nog van alles zo door uw gedachten. Misschien dingen van de afgelopen week of misschien wel vandaag of dingen waar je je zorgen over maakt. En het leven is niet altijd gemakkelijk, maar dat dit vanavond even zo'n moment mag zijn met het verlangen wat we uitspreken in dit lied. Heer, ik wil horen uw zachte stem. Laat andere stemmen in mij zwijgen. Open mijn ogen hierop dat ik het licht van uw aangezicht zal zien. 245. Ik was onlangs bij een conferentie in Hamburg en een van de sprekers was John Piper. En er was één moment wat voor mij enorm indrukwekkend was. En het was eigenlijk zo simpel en zo eenvoudig. En hij zei iets wat ik al lang wist, maar het drong zo diep op dat moment weer diep in mijn hart in dat hij de Bijbel omhoog hield en dat hij zei: broeders en zusters, hebben we nog echt het besef, als we uit dit woord lezen, dat God spreekt. Iets wat je allang weet. Het is Gods woord, van begin tot eind. Maar dat we, als we het gaan lezen, echt mogen beseffen dat we rechtstreeks uit het heiligdom ontvangen. Dat het God is die spreekt. En dat hij door zijn woord heen zo ons ook in het geloof wil opbouwen. En ik heb voor vanavond maar een paar versen. Uit 2 Korinthe 4 vanaf vers 3. 2 Korinthe 4 vers 3 tot en met 6. En we lezen tot en met vers 6. En het is God die spreekt. Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen die verloren gaan. Ongelovigen, wier overleggingen de God deze eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat ze het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Here en onszelf als uw dienaren om Jezus wil. Want de God die gesproken heeft, licht schijnen uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Tot zover uit het woord van God. Zalig zijn zij die het woord horen en die ook het verlangen hebben vanuit dat woord te leven. En voordat we dat gaan overdenken, zingen we nog opwekking 689. Spreek, o Heer, door uw heilig woord. Dat ons hart u hoort en verzadigd wordt. Zaai uw woord en plant het diep in ons en verander ons naar uw evenbeeld. En tijdens dit lied is ook gelegenheid om u gaven te geven voor het werk in de gemeente. Thank you. We hebben gezongen dat we iets mogen gaan zien van de diepten van Gods plan. Gods plan wat al stamt van voor de grondlegging van de wereld. En waarin hij ons als mensen betrekt. Voltooi in ons wat u bent begonnen, hebben we gezongen. En ook gebeden aan het begin van deze dienst. Wat is het doel van ons leven? En dat is eigenlijk het thema waar ik graag vanavond met jullie over na zou willen denken van die paar verzen, naar aanleiding van die paar verzen uit 2 Korinthe hoofdstuk 4. Wat is nou eigenlijk het doel van ons leven, van ons zijn hier op deze aarde? Ik wil eerst even met u kijken naar de algemene strekking van deze brief. De tweede brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe. De gemeente in Korinthe die wordt nog steeds beïnvloed door valse leraren. Valse leraren die de gemeente opzetten tegen Paulus. Ze beweren dat hij wispelturig is. Dat hij trots is, dat hij oneerlijk is. Dat hij een zwakke persoonlijkheid heeft, dat hij een matige spreker is. En ze vinden hem onbevoegd om als apostel van Jezus Christus op te treden. En Paulus die heeft Titus naar Korinthe gestuurd om daar orde op zaken te stellen. En bij zijn terugkeer is Paulus verheugd om te horen dat de meeste Korintiërs tot inkeer zijn gekomen. En Paulus die schrijft dan deze brief om zijn vreugde te uiten tegenover degene die tot inkeer gekomen zijn. En ook om de opstandige minderheid die er toch nog steeds is, om die op te roepen om zijn gezag als apostel te aanvaarden. Paulus die heeft heel wat strijd meegemaakt in zijn leven. In vers 5 van hoofdstuk 1, daar schrijft hij dat het lijden van Christus over hem en de zijnen is gekomen. Zoals Christus geleden heeft, zo heeft hij ook in zijn bediening heeft hij geleden. En toch heeft hij trouw stand gehouden in de roeping die God hem gegeven heeft. Het is iedere keer weer indrukwekkend om te lezen hoe broeders en zusters worden vervolgd om hun geloof tot op de dag van vandaag. En wij zeggen soms wel van, ja, dat kennen wij in Nederland niet. We kennen dat van de verhalen uit de brochures van Open Doors. Vanmorgen stond bij ons in de gemeente een zuster met de tranen in de ogen. Ze zegt, ik heb het zo moeilijk. Maar ze steekt het evangelie niet onder stoelen of banken. Maar ze zegt, ik word zo gepest, ik word zo vernederd, ik word zo. Het is indrukwekkend vooral om te zien hoe die mensen in vervolging, hoe ze juist daarin in die omstandigheden stand houden. En wat houdt ze nou op de been? Zouden wij in soortgelijke omstandigheden ook stand houden? Ik moest denken aan Stefanus die gestenigd werd. Wat staat er over hem in Handelingen 7? Maar hij, vol van de Heilige Geest, hij hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God. En Jezus, staande aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen aan de rechterhand van God. Hoe houden ze stand? Ze hebben iets van Jezus gezien dat sterker en dat krachtiger is dan welke omstandigheden ook. Ze hebben iets van zijn heerlijkheid gezien, dat vele malen groter is dan hun omstandigheden. En wat dacht je van Paulus? Hij heeft een ontmoeting met Jezus gehad op weg naar Damascus. En ter verdediging naar de gemeente in Korinthe schrijft hij hier dan in 2 Korinthe 4 vers 5. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Here en onszelf als uw dienstknechten om Jezus wil. Jezus is niet alleen zijn heiland geworden, de Heer Jezus is zijn Heer geworden. En dat maakt hem tot dienstknecht. Eigenlijk zou hier moeten staan in de vertaling slaaf. Doulos. Hij is slaaf van Christus geworden. Ze hebben iets van Jezus gezien dat groter is dan hun omstandigheden. En hij is Heer over hen geworden. En ze zijn zijn eigendom. En ondanks hun vaak bizarre omstandigheden leven ze vanuit de hoop die voor hen ligt. Het vooruitzicht dat deze aardse tent, dat ons lichaam, dat het dan wel wordt afgebroken, maar dat daar een verheerlijk lichaam, dat mag wonen in het huis met de vele woningen, dat er tegenover mag staan. Daar gaat het over in deze tweede Korinthebrief, onder andere in hoofdstuk 5. En dan komt daar dat moment dat we allen voor de rechterstoel van Christus komen, opdat ieder vergelding ontvangt wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Eenmaal komt dat moment. Stel dat je op je sterfbed ligt en de vraag wordt aan je gesteld, wat is nu eigenlijk, of wat was nu eigenlijk het doel van je leven? Kun je daar dan een antwoord op geven? Ik lees het nog een keer met u, het waren maar een paar versen uit 2 Korinthe 4, vanaf vers 3. Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen die verloren gaan. Ongelovigen wier overleggingen de God deze eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Oh, want wij prediken niet onszelf, zegt Paulus, maar Christus Jezus als Heere. En onszelf als uw dienaren om Jezus wil. Want de God die gesproken heeft, licht schijnen uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten. Om ons te verlichten met de kennis van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. En naar aanleiding van deze paar versen wil ik graag met jullie vanavond nadenken over die belangrijke vraag. Wat is nou eigenlijk het doel van je leven? Op een dag wordt dominee Wilhelm Busch uit Essen, die wordt opgebeld door een vooraanstaand man, die opgewonden vraagt of hij direct kan komen. En hij haast zich erheen. Hij wordt binnengelaten met de woorden: mijn zoon heeft zelfmoord gepleegd. Hij had alles wat zijn hart begeerde. Hij was gezond, knap, jong, rijk. Hij had een eigen auto. Hij was ook niet betrokken bij een of ander onguur zaakje. Hij schoot een kogel door zijn hoofd. En in het briefje dat hij achterliet, daar stond: ik zie niet in wat voor zin het leven heeft om verder te leven. En daarom maak ik er een eind aan. Mijn leven is zinloos. Gemiddeld plegen 2 jongeren per dag tussen de 15 en de 25 jaar in Nederland zelfmoord. Gemiddeld 2 per dag tussen de 15 en de 25 jaar. En deze vraag, waarom leef ik, is zo essentieel, is zo belangrijk. Want je leeft maar 1 keer. Eigenlijk vreemd dat mensen soms zo onverschillig met zo'n vraag kunnen omgaan. Tegenwoordig gebruiken ze als evangelisatiemiddel ook wel enquêtes. Nou, dit zou een hele goede vraag zijn. Gewoon ook om aan mensen eens te stellen: wat was nou eigenlijk, of wat is nou eigenlijk het doel van je leven? Waarom ben je hier? Ik ben op de wereld om mijn plicht te doen. Maar wat is dan je plicht? Duizenden SS'ers die miljoenen mensen hebben omgebracht, die zeggen ook: wij hebben onze plicht gedaan. Wat is het doel van je leven? Ja, ik wil arts worden, zodat ik zoveel mogelijk mensenlevens kan redden. Ja, maar als je niet weet waarvoor een mens leeft, waarom zou je dan een mensenleven willen redden? Of men zegt: het leven heeft helemaal geen diepe zin. Je moet er gewoon van genieten en je moet eruit halen wat erin zit. Nou, op zich kan ik het daar wel mee eens zijn, dat je moet genieten en eruit halen wat erin zit. Alleen dan bedoel ik vaak niet hetzelfde met wat de mensen over het algemeen daarmee bedoelen. In de verkorte versie van de Westminster Confession of Faith, dat is een hele bekende geloofsbelijdenis, daar staat de vraag: what is the chief end of man? Wat is het voornaamste doel van de mens? En dat is zo'n wezenlijke vraag, want het antwoord op deze vraag bepaalt hoe je leeft, hoe je in het leven staat en wat je gaat doen. Nou, je kunt meerdere doelen bedenken, maar het gaat hier nu even om het voornaamste, het allerbelangrijkste doel, het hoogste doel van de mens. En natuurlijk zoeken we dat vanavond vanuit deze vraag vanuit het perspectief van God zelf. Wat zegt Hij in het woord over het voornaamste doel van de mens? Wat kunnen we daar vanavond over zeggen vanuit 2 Korinthe hoofdstuk 4? Nou, in de Westminster Confession of Faith dan geven ze het volgende antwoord. Het voornaamste doel van de mens is om God te verheerlijken en voor altijd van Hem te genieten. God verheerlijken en voor eeuwig, voor altijd van Hem genieten. Zie je wel, genieten en uithalen wat erin zit. Ja, maar hoe dan? Ik heb bij ons in de gemeente een Bijbelstudie gehouden, ook over datzelfde thema. Wat is nou eigenlijk het doel van de gemeente? En bijna iedere groep die gaf al aan: ja, ons doel van de gemeente is om God te verheerlijken, om God te eren in ons leven. En toen ik dat zo bij een van de groepjes die daar zo met elkaar mee bezig waren hoorde, toen heb ik gezegd: nou, dat is een mooi antwoord, maar wat is dat nou eigenlijk? Vertel me nou eens wat dat concreet betekent. Want we kennen soms wel prachtig onze geestelijke uitdrukkingen, maar wat betekent dat nu als jij zegt van ons belangrijkste doel is om samen God te verheerlijken? Wat betekent dat concreet in je leven nu, vandaag? En wat merk ik ervan? Wat is de uitwerking daarvan in je leven? Ze kregen deze vraag mee in groepjes en mochten alle vragen beantwoorden. En weet je, nergens stond het antwoord van hem genieten. Nou, ik zou zelf dat denk ik ook niet als eerste opgekomen zijn. God verheerlijken en voor altijd van hem genieten. Even, dat lijken twee aparte dingen, hè, door dat woordje en. Maar zo is dat niet bedoeld, want er staat in de vraag niet wat zijn de voornaamste doelen, maar wat is het voornaamste doel van de mens? In zijn boek Verlangen naar God heeft John Piper het even iets anders geformuleerd en wel als volgt. Het hoogste doel van de mens is God verheerlijken door eeuwig van hem te genieten. Ik denk als deze zin de half zou staan, hè, met de vraag om dan die zin verder in te vullen. Bijvoorbeeld: het hoogste doel van de mens is God verheerlijken door. Dan zou ik eerder geneigd zijn om daar als antwoord te geven: het hoogste doel van de mens is God verheerlijken door gehoorzaamheid. Of door hem te dienen. Of door hem lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. En natuurlijk zijn dat op zich ook allemaal goede antwoorden. Maar wat doet je gehoorzamen? En wat motiveert je om te dienen? Wat doet je oprecht liefhebben? Dat is afhankelijk van wat je van de Heer Jezus Christus hebt gezien. Hij zelf, het allerhoogste doel waaruit al dat overige voortkomt. We gaan ons Bijbelgedeelte erbij pakken. 2 Korinthe 3, 4 vers 3 tot en met 6. Dan gaan we in eerste instantie eens even kijken naar die versen 4 en 6. Hier lezen we namelijk wat het meest wezenlijke is in het evangelie. Wat is het hoogste doel met betrekking tot het evangelie, het goede nieuws? Nou, Paulus die geeft hier het verschil aan tussen ongelovigen, die worden beschreven in vers 4, en gelovigen beschreven in vers 6. In vers 4 van hen, de ongelovigen, en nu lees ik het even uit de Herziene Statenvertaling, kunt u het mooi vergelijken. Van hen, de gelovigen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. De God van deze eeuw, de Satan, die houdt de ongelovigen als het ware een blinddoek voor, waar ook maar niet het geringste straaltje licht door naar binnen kan dringen. Hij verblindt hun gedachten. Het gaat dus over de ongelovigen. Hij verblindt hun gedachten. Dat is het vermogen om iets te verstaan, om iets te begrijpen. Dus Satan die verblindt de ongelovigen voor het verstaan van het evangelie. En dat evangelie, dat is de heerlijkheid van Christus die het beeld van God is. Ze zien niet de heerlijkheid van Christus. Ze zien niet de glorie van hem. Ze zien niet het bijzondere van hem in. Ze zijn verblind. En dan vers 6. Daar gaat het over wat wij als gelovigen hebben ontvangen. De verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus. Dus wij als gelovigen, wij hebben kennis gekregen van de heerlijkheid van God. We hebben kennis gekregen van zijn glorie, weerspiegeld in de Heer Jezus Christus. Nou, stel dat je vanaf je geboorte opgesloten hebt gezeten in een hele donkere kelder. Nou, we hebben daar gruwelijke voorbeelden van gehoord, hè? Ook een paar jaar geleden in Oostenrijk. En zo soms horen we van deze verschrikkelijke verhalen van mensen die opgesloten zitten al jaren en jaren in duisternis. Je hebt geen daglicht gezien. Je weet niet anders, dus je denkt dat dit de normale situatie is. Maar op een dag dan word je gevonden en dan word je naar buiten geleid. En het licht wat je dan ziet, dat is oogverblindend. Ik heb nu laatst op het nieuws ook dat beeld hebt gezien van die mijnwerker die na een paar dagen toch nog boven de grond is gekomen. Nou, in eerste instantie moesten zijn ogen afgedekt worden. Want hij kon het licht dat hij zag, kon hij eerst helemaal niet verdragen. In eerste instantie buig je als het ware dus zeg maar voor dit overweldigende licht. En dan langzamerhand, dan gaat er een wereld voor je open. Dat is de overgang van ongelovig naar gelovig. Je ogen en je hart wordt geopend voor de heerlijkheid van Christus. Het is zo oogverblindend. Ik moet zo in één keer ook denken aan dat beeld van Johannes op Patmos. Die ook zo'n confrontatie krijgt met de Heer Jezus. Die als dood voor hem neervalt. Het licht is zo overweldigend dat je maar één ding kunt doen, buigen voor hem. En vanaf dat moment gaat er een wereld, een hele andere wereld gaat er voor je open. In hem zie je volmaaktheid. In hem zie je Gods onvoorwaardelijke liefde. Zijn licht verlicht je hart. Je dacht dat die donkere kelder normaal was. Als zijn licht gaat schijnen, dan besef je dat je in duisternis was gevangen. Hij brengt alle duisternis aan het licht. Wat je doet uitroepen, o Heer, vergeef mij. Vergeef mijn zonde. En wat een genade dat je dan van harte vergeving ontvangt. Als het licht gaat schijnen, dan dringt het tot je door. In mijn plaats. Lam van God, mij gered. Getrokken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Je beseft hoe waardevol Hij is voor jou. En dat Hij meer waardevol is dan al het andere in deze wereld. We hebben kennis gekregen van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus. Het hoogste goed van het evangelie is de heerlijkheid van God weerspiegeld in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En het hoogste doel van de mens is Hem verheerlijken door eeuwig van Hem te genieten. Misschien is dat wel even wennen, dat woordje genieten. Misschien komt dat op zich misschien een beetje raar over. Maar het geeft aan hoe bijzonder Hij voor u, voor jou is. Meer waardevol dan al het andere in deze wereld. Hij de weg, de waarheid en het leven. Als ik vraag wie is het fundament in je leven, dan zullen denk ik de meeste mensen, hoop ik tenminste vanavond zeggen, Jezus Christus. De afstraling van Gods heerlijkheid. En hoe groter Hij voor mij wordt, hoe groter het verlangen om gehoorzaam te zijn. Hoe groter het verlangen om mijn naaste lief te hebben als mijzelf. Hoe groter het verlangen om te dienen. Hem dienen door anderen het heerlijke dat je hebt ontdekt te laten zien. Aan ongelovigen, maar ook aan elkaar als gelovigen. Hoe benader je nu ongelovigen? De God van deze eeuw heeft hun gedachten immers verblind. Ze verstaan je niet, ze begrijpen je niet. En God kan toch alleen ogen openen voor wie Hij is? Misschien ken je dat ook wel, dat je er zelf zo vol van bent en dat je denkt, snappen ze het nou niet? Begrijpen ze het nou niet? Alleen God kan ogen openen, ja, kan harten openen, dat is waar. Maar uit het volgende vers, daar blijkt dat Hij ons als gelovigen daarbij wil inschakelen. In Handelingen 26, vers 18... Paulus die wordt daar uitgezonden naar de heidenen. En er staat in Handelingen 26 vers 18 dat Paulus uitgezonden wordt naar de heidenen om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht. En van de macht van Satan tot God, opdat zij vergeving van zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Dus we hebben wel een verantwoordelijkheid om dat evangelie te verkondigen. Stel je komt iemand op straat tegen en je komt in gesprek en je zegt, je gaat verloren als je zonden niet worden vergeven. Dat is toch waar? Dat staat in Gods woord. Je gaat verloren als je zonden niet worden vergeven. Een antwoord wat je misschien zou kunnen verwachten is van, ja, maar wat verlies ik dan? Als je zonden niet worden vergeven, ga je verloren. Ja, verloren, maar wat verlies ik dan? Wat verliezen ongelovigen? Waar denk je aan bij verloren gaan? Als ongelovige ga je niet naar de hemel, maar ga je naar de hel? Ja, dat is waar. Maar dan blijft die vraag nog steeds staan, maar wat verliezen ze dan? Kijk, je kunt ongelovigen heel veel kennis bijbrengen van het evangelie. Maar het probleem bij ongelovigen is dat ze er niet iets moois in zien. Ze zijn verblind. En de zonde die staat van nature tussen God en mensen in. Zonde betekent je doel missen. En het voornaamste doel, hebben we net vanavond gezegd, is God verheerlijken door eeuwig van Hem te genieten. En dat is wat ze missen. Dat is precies wat we lezen in Romeinen 3 vers 23. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Dat is waarvoor ze verloren gaan. Dat is wat er op het spel staat. De heerlijkheid, de glorie, de aanwezigheid van God in je leven. Dat zou ons bewogen moeten maken met mensen om ons heen die God niet kennen. Ze missen zijn heerlijkheid nu in dit leven en straks in de toekomst. Maar wat doet zijn heerlijkheid en wat doet zijn glorie? Wat doet het vandaag met u, met jou? Als het licht is aangegaan voor de heerlijkheid van God, weerspiegeld in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, dan doet dat iets met je. We hebben dat prachtige lied gezongen, het spreekt dan Heer door uw heilig woord. En eigenlijk is de kern van dat lied dat hij ons wil veranderen naar zijn beeld. Wat doet dat met je? Dat zien van die heerlijkheid en die glorie van de Heer Jezus Christus. Wat doet dat concreet in je leven nu vandaag? 2 Korinthe 3, even iets terug voor 2 Korinthe 4. 2 Korinthe 3 vers 18. Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt. Wij aanschouwen als in een spiegel. En je moet je bij een spiegel niet hetzelfde voorstellen als tegenwoordig. Het ging toen om een gepolijste, om een bronzen spiegel of handspiegel. En die werden gemaakt in Korinthe. Dus Paulus die gebruikt hier een heel bekend voorbeeld voor hen. Een gepolijste, een bronzen, zo'n handspiegel. En het beeld dat je in die spiegel ziet, dat is indirect en dat is incompleet. 1 Korinthe 13 vers 12 zegt, nu immers kijken we nog door een spiegel in een raadsel. Je moet de spiegel steeds bijdraaien om weer een glimp op te pakken. Als we nou samen als gemeente schouder aan schouder voor die spiegel staan, dan vangt ieder zo een glimp op van de heerlijkheid van Christus. Jij het een, jij het ander. Zodat we samen met alle heiligen begrijpen wat de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is. En we de liefde van Christus kennen die de kennis te boven gaat, opdat we vervuld worden tot heel de volheid van God. Hoe meer we samen met alle heiligen samen de heerlijkheid van God gaan vatten, gaan we veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dat is een voortdurend veranderingsproces gedurende ons hele leven. Dan worden we steeds meer gelijkvormig aan het beeld van de Heer Jezus, zoals dit door de Geest in ons wordt bewerkt. Veranderen naar het beeld van de Heer Jezus betekent dat zijn karakter, zoals beschreven in de vrucht van de Geest in Galaten 5 vers 22, in ons zichtbaar wordt. En dat gaat gevolgen hebben voor je keuzes. Dat gaat gevolgen hebben voor je prioriteiten. Jezus Christus de bron voor je toewijding. Maar is het belangrijk om samen als gemeente die lengte, die breedte, die hoogte en die diepte te zien. Opdat gehoorzaamheid gaat toenemen. Opdat de liefde tot God en onze naasten zal toenemen. Opdat het verlangen om hem te dienen zal toenemen. Allemaal vanuit die onder de indruk zijn van hem. We hebben een paar maanden geleden hebben we hier een bijeenkomst gehad met allerlei verschillende baptistengemeenten. We komen zo één keer per jaar komen we bij elkaar om met elkaar te delen, met elkaar te bidden. En wat me opviel, en eigenlijk was geen gemeente daarin uitgezonderd, dat we met elkaar constateren dat er een teruglopende betrokkenheid van gelovigen in de gemeente is. Een afnemende betrokkenheid, een afnemende toewijding. Om je volledig voor het werk van de Heer te geven. En we kunnen van allerlei programma's bedenken om mensen enthousiast te maken. Maar hier ligt de sleutel. Als wij onder de indruk zijn van wie de Heer Jezus Christus is, als wij weer in vuur en vlam staan voor die eerste liefde. Zijn heerlijkheid, zijn glorie, zijn almacht, zijn aanwezigheid door zijn geest in ons leven, dan zet ons dat in beweging, dat kan niet anders. Vanuit dat heb je het verlangen om God te dienen. Vanuit dat heb je het verlangen om gehoorzaam te zijn aan Hem en te doen wat Jezus zegt. Dan wordt de gemeente, wordt een organisme geleid door de geest van God. Hij is het die het huis bouwt. En als Hij het huis niet bouwt, als Hij niet daadwerkelijk die hoeksteen is, vergeefs zwoegen de bouwlieden. En dan raken de oudsten overspannen. Dan worden we lusteloos. Als Christus het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen de bouwlieden. Het voornaamste doel. Denk daar gewoon voor uzelf weer eens even vernieuwd en opnieuw over na. Ik wil God verheerlijken met mijn leven door eeuwig van Hem te genieten. Door echt op Hem gericht te zijn. Vestigt uw aandacht dan op Jezus. Laatst bezocht ik mijn schoonvader, die ligt in het verpleeghuis. Die heeft de ziekte van Parkinson. En daar was een kraampje en daar lag het blad Vorsten. Misschien wel eens van gehoord. Over ons koningshuis. En daar stond op de voorpagina de onweerstaanbare glans van de Oranjes. Wat zou dat mooi zijn, hè, als dat van de gemeente gezegd zou kunnen worden. De onweerstaanbare glans van de Vrije Baptistengemeente in Enschede. Omdat de Heer Jezus Christus schittert in ons. Hem verheerlijken. Door eeuwig van Hem te genieten. Bent u nog werkelijk onder de indruk van wie Hij is? Van wat Hij voor u, voor jou gedaan heeft? Is Hij het fundament voor je handelen? Voor datgene wat je doet? En mag je dat wat kosten? Wil je je toewijden aan Hem? Ik spreek, o Heer, door uw heilig woord hebben we gezongen. Dat de Heer zo tot onze harten mag spreken. En Hij in en door ons leven heen de heerlijkheid en de eer mag ontvangen die Hem toekomt. Amen. Zullen we samen een moment hebben van gebed? En zullen we in dat gebed onze liefde tot Hem uitspreken? Dus eigenlijk een moment hebben van aanbidding, waarin we Hem mogen prijzen, waar we Hem aan mogen danken, waar we Hem mogen eren. Misschien zijn er zo een paar die ons daarin voor willen gaan en dan zou ik graag willen afsluiten.
Voor uw aanwezigheid, Heere. Dank u wel, Heere, dat u tot ons gesproken heeft. En Heere, dat gij ons naam helder maakt. U kent ons ook persoonlijk, Heere. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.
Amen.
Mogen dank u, Heere. Die ons lief hebt, die ons heeft aangezien, Heer, in de zonde bestaat, als verloren zonde aan u dat ons ongezien, Heer, hebt opgetrokken, deze wereld van de zonde, dat we met u kennis mochten maken, Heer, en beter mochten zien wie u bent. We zijn in staat, Heer, om te zeggen wie u bent, hoe groot u bent. En als ik sta aan de woorden, dank u, Heer, dat u voor ons hebt gedaan. Of hebben we bij, Heer, om ons zondaren weer op u te trekken. De weg opengemaakt tot God Vader. Dank u, Heer. In Jezus' naam. Amen.
Amen.
Dank u wel, Heer God, voor uw grootheid en uw almacht en uw, ja, uw liefde voor ons. Dank u wel, Heer, dat we genieten van wie u voor ons bent. Heer, dat u ons bent van het geven door uw liefde en uw zoon. Jezus.
Amen.
Heer, ik wil u danken, Heer, dat u uw recht kon zien, Heer. Dank u wel voor uw grote genade, Heer, dat we uit de duisternis zijn getrokken, Heer. En dat we tot u mogen naden, Heer, tot uw heilige lichaam. Heer, ik bid u dat ook voor vele mensen rondom ons, Heer. Dat u zo trekkend dat u werkt, Heer, en dat u ons mag gebruiken als het daar, Heer. Vraag in Jezus' naam, Heer. Amen.
Amen.
U dank de Heer dat we in u wezenlijk het doel van ons leven gevonden hebben, Heer. Wil u danken voor die grote genade die u ons gewezen hebt. Dat we, ja, u tastend mochten vinden. Dat is niet ons werk, maar het is het werk van uw geest. Het is genade, Heer, en daar willen we u voor danken uit de grond van ons hart. We mogen weten, Heer, dat we in u ons doel vinden. En dat u ons de weg kunnen laten zien, we mogen maken, zodat we andere mensen mogen laten zien wie u bent. Wilt u ons steeds weer de kracht geven, Heer, de moed om te laten zien dat we bij u horen. En we willen u danken dat u bent die ons leven leidt. We kunnen u danken, Heer, loven en prijzen. Amen.
En Heer, we willen u prijzen, u eren en aanbidden. We danken u dat u naar ons toegekomen bent. Dat u met uw licht in onze duisternis hebt geschenen. En dat voor ons een wereld is opengegaan. Waarin we steeds meer zicht mogen krijgen op wie u bent. Heer, we willen u verheerlijken. We willen u eren door eeuwig van u te genieten. Onder de indruk te zijn van wie u bent. Heer, maar we kennen ook de momenten in ons leven dat die vreugde in het kennen van u, dat die blijdschap zo makkelijk weggeroofd wordt. En daarom bidden we, Heer, om bescherming. Heer, wees dicht bij ons. Dat we samen mogen beseffen dat we in de Heer Jezus Christus meer dan overwinnaars zijn. Vrijgekocht door het bloed van het lam. Heer, geef dat we juist ook in de moeilijke omstandigheden datzelfde mogen blijven ervaren. Dat u de bron van onze vreugde zult zijn. Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij u van eeuwigheid. Zo zijn we deze dienst begonnen. En zo willen we dat ook meenemen in ons leven. Heer, wees zo met ons. Hou ons zo dicht aan uw vaderhart. En geef dat we zo met elkaar, naast elkaar mogen staan om zo ieder op zijn of haar plekje, zo ook in het lichaam van Christus, die heerlijkheid van u te weerspiegelen. Iets van die heerlijkheid van u te laten zien. En dat we zo, als we dat allemaal samenvoegen bij elkaar, dat het één grote vreugde en blijdschap mag zijn in het kennen van u. En dat zo uw gemeente opgebouwd mag worden. Dat u zo op deze wijze waarlijk het fundament zult zijn, de hoeksteen. Zoals gebeden, Heer, we hebben in u ons doel gevonden. En zo mogen we uitzien naar u. Zo mogen we zien op de hoop die voor ons ligt. Een hoop die realiteit is. Die ons vreugde schenkt. Straks voor altijd bij u. Heer, gaat u straks met ons mee als we van hier gaan. Wees ons nabij in de week die voor ons ligt. En bouwt u zo uw gemeente. Dat ook mensen van buiten iets mogen zien van die onweerstaanbare glans en heerlijkheid van u. Verander ons, Heer, naar uw beeld. Help ons, kom ons daarin tegemoet. En we danken u voor de belofte in uw woord, dat u het zult doen. Heer, we vragen het uit genade. In die machtige naam van onze Heiland en Heer, Jezus Christus. Amen. We zingen lied 180, Bron van licht en leven. Wij aanbidden u, onze God voor eeuwig. Heer, wij danken u. Laat de zon van uw gerechtigheid opgaan over ons leven. En wij zien u in uw heerlijkheid. Halleluja. Zullen we als het mogelijk is staande gaan zingen? En dan bidden we daarna om de zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen en blijven met u allen. Tot onze Heer Jezus Christus komt in heerlijkheid. Halleluja. Amen. Prachtig slot die we met elkaar zingen. Johan de Heer 45a, u zij de glorie, opgestane Heer.